Maar de engel zeide tot hem: Vrees niet, Zacharias, want uw gebed is verhoord en uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren en gij zult zijn naam heten Johannes. En u zal blijdschap en verheuging zijn en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden, want hij zal groot zijn voor den Heere. Nog wijn, nog sterke drank zal hij drinken, en hij zal met een heilige geest vervuld worden, ook van zijn moeders lijf aan. En hij zal velen der kinderen Israëls bekeren tot den Heeren God. En hij zal voor hem heen gaan in de geest en kracht van Elia, om te bekeren de harten der vaderen tot de kinderen, en de ongehoorzamen tot de voorzichtigheid der rechtvaderen, om den Heere te bereiden een toegerust volk. En Zacharias zeide tot een engel: Waarbij zal ik dat weten? Want ik ben oud en mijn vrouw is ver op haar dagen gekomen. En de engel antwoordde en zeide tot hem: Ik ben Gabriël, die voor God sta en ben uitgezonden om tot u te spreken en u deze dingen te verkondigen. En zie, gij zult zwijgen en niet kunnen spreken tot op den dag dat deze dingen geschied zullen zijn, om diens wil dat gij mijn woorden niet geloofd hebt, welke vervuld zullen worden op hun tijd. En het volk was wachtende op Zacharias en waren verwonderd dat hij zo lang vertoefde in den tempel. En als zij uitkwam, kon hij tot hen niet spreken. En zij bekenden dat hij een gezicht in den tempel gezien had. En hij wenkte hun toe en bleef stom. En het geschiedde als de dagen zijner bediening vervuld waren, dat hij naar zijn huis ging. En na die dagen werd Elisabeth zijn vrouw bevrucht en zij verborg zich 5 maanden, zeggende: Alzo heeft mij de Heere gedaan in de dagen in welke hij mij aangezien heeft, om mijn versmaadheid onder de mensen weg te nemen.
Met de hulp van de Heere gemeente willen we deze morgen stilstaan bij de versen 18 tot en met 20 van Lucas 1, het vervolg van onze lezing in dit hoofdstuk. Daar luidt Gods woord en onze tekst: En Zacharias zeide tot de engel: Waarbij zal ik dat weten? Want ik ben oud en mijn vrouw is ver op haar dagen gekomen. En de engel antwoordde en zeide tot hem: Ik ben Gabriël, die voor God sta, en ik ben uitgezonden om tot u te spreken en u deze dingen te verkondigen. En zie, gij zult zwijgen en niet kunnen spreken tot op de dag dat deze dingen geschied zullen zijn, om dies wil dat ge mijn woorden niet geloofd hebt, welke vervuld zullen worden op hun tijd. Tot zover. Gemeente, een van de allerergste dingen die in de kerk kunnen gebeuren is dat de belofte van het evangelie wel gepreekt wordt, maar niet geloofd. Dat de prediking van Gods belofte, van het evangelie van Gods belofte, stuit op ongeloof. Dat is een van de allerergste dingen die er gebeuren kunnen in de kerk. Dat is een van de dingen waar de Heer Jezus tijdens zijn omwandeling op aarde het meeste over geklaagd heeft. Trouwens, niet alleen de Heer Jezus. Ik hoor de profeet Jesaja het ook al uitroepen. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Maar ik hoor het de Heer Jezus ook klagen. En gij wilt tot mij niet komen. Ik hoor het hem zeggen. Jeruzalem, Jeruzalem, hoe menigmaal, hoe vaak heb ik u bijeen willen vergaderen, zoals een hen haar kuikens, en gij hebt niet gewild. Ongeloof, dat is de zonde waar de Heer Jezus het meeste over geweend heeft tijdens zijn leven op aarde. En tegen die zonde van het ongeloof, die een mens buiten het koninkrijk van God houdt, tegen die zonde wil de Heer ons vanmorgen vanuit onze tekstwoorden waarschuwen. We willen letten op het ongeloof van Zacharias. Er staan in dat verband stil bij drie dingen. In de eerste plaats bij het bewijs van zijn ongeloof. In de tweede plaats bij de aanklacht tegen zijn ongeloof. In de derde plaats bij zijn straf op het ongeloof. Dus het ongeloof van Zacharias. In de eerste plaats het bewijs van zijn ongeloof. Want vers 18 vertelt ons dat Zacharias vraagt: waarbij zal ik dat weten? Want ik ben oud en mijn vrouw is ver op haar dagen gekomen. In de tweede plaats de aanklacht tegen het ongeloof. Want er klinkt in vers 19 uit de mond van de engel een drievoudige aanklacht tegen het ongeloof van Zacharias. Ik ben Gabriël, die voor God sta. En ik ben uitgezonden om u deze dingen te verkondigen. In de derde plaats de straf op zijn ongeloof. Vers 20. Gij zult zwijgen en niet kunnen spreken tot op de dag dat deze dingen geschied zullen zijn. Wat betekent de gemeente de naam van Zacharias ook alweer? Die naam had een prachtige, een heel rijke betekenis. De Heere gedenkt. De Heere denkt aan zijn verbond. De Heere denkt aan zijn belofte. De Heere denkt aan zijn genade, aan zijn trouw. Maar het lijkt wel alsof de priester Zacharias in onze tekst de betekenis van zijn naam helemaal vergeten is. Want zojuist hebben in de tempel de rijke beloften van God geklonken. De engel Gabriël die aan Zacharias verschenen is, hij heeft het gezegd. Zacharias, vrees niet, want uw gebed is verhoord. Dat gebed dat u als priester opgezonden heeft, het gebed om verlossing, om de vervulling van Gods belofte, om de komst van de Messias, datzelfde gebed wat de mensen buiten in de voorhof van de tempel ook gebeden hebben, dat gebed is verhoord. Ik zal mijn zoon, de zaligmaker, de Messias, de beloofde, zenden naar deze aarde. En hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. En voordat hij komt, zal een voorloper, een heraut, voor zijn aangezicht heen gaan. En die voorloper zal niemand minder zijn, Zacharias, dan uw eigen zoon. U zult een zoon krijgen. Uw vrouw Elisabeth, die al zo oud geworden was en onvruchtbaar was, ze zal een zoon krijgen en u zult zijn naam Johannes noemen. En dan wordt in de versen 14 tot en met 17 een profetie gegeven waarin eigenlijk het hele leven van Johannes de Doper wordt samengevat. Zijn taak, alles wat hij moet doen, we hebben daar vorige week zondag bij stilgestaan. Dat is eigenlijk de belofte die Johannes, die Zacharias in onze tekst heeft ontvangen. En let u dan ook nog even op de grote zorg van de Heere. Als de Heere die belofte naar Zacharias toebrengt. Want dan krijgt Zacharias die belofte op een heel bijzonder moment. Hij ontvangt die belofte als hij in de tempel is, in het heilige. En de belofte wordt hem overgebracht door een engel van de Heere. En dat heeft Zacharias ook heel duidelijk begrepen. Want als hij die engel ziet, Dat hebben we ook enkele weken geleden gehoord. Dan valt Zacharias bevreesd neer op de grond. Vrees valt op hem. Hij weet het, een engel, een boodschapper van God is aan mij verschenen. Een belofte. Een rijke belofte, we zouden zelfs kunnen zeggen een dubbele belofte. Gebracht door niemand minder dan Gabriël, een engel van de Heere. In het heilige van de tempel. Ja, we zouden verwachten, gemeente, dat Zacharias, als hij die belofte heeft gehoord, opnieuw op zijn knieën valt en zijn handen in verwondering omhoog heft en in dank naar de Heere uitstrekt en het zegt: Heere, dat u die belofte aan mij wilt doen en dat u die belofte ook wilt vervullen. Wat een onverdiende zegen. We zouden verwachten dat Zacharias blij en verheugd en dankbaar is. Maar er gebeurt iets heel anders. De belofte van God stuit op een tegenvraag. Wat voor vraag? Als u uw Bijbel voor u hebt, dan kunt u het zien in vers 18. Zacharias zei tot de engel: Waaraan zal ik dat weten? Want ik ben oud en mijn vrouw is ver op haar dagen gekomen. Waarbij zal ik dat weten? Dat betekent dus, Zacharias vraagt hier om een teken, om een wonder. Hij zegt eigenlijk dit tegen de engel: kunt u niet en kan God niet een wonder doen? Een bepaald wonderteken geven, waardoor ik echt weet dat het waar is wat God spreekt. Zacharias vraagt om een teken. Is dat verkeerd? Is dat verkeerd om een teken te vragen aan de Heere? Niet altijd. Want de kinderen van morgen kennen allemaal wel een van de richters uit het Oude Testament die ook om een teken vroeg, Gideon. Die moest gaan strijden tegen die levensgevaarlijke vijand van de Midianieten. En toen hij de opdracht van de Heere kreeg om dat te gaan doen en bovendien de belofte kreeg van de overwinning, toen vroeg Gideon ook om een teken. Waarbij zal ik dat weten, Heere? En toen kreeg Gideon een teken. Dat teken van het wollen vlies van de wollen vacht die in het veld lag. En de ene keer was dat vlies nat en het veld kurkdroog. En de andere keer was het hele veld nat van de dauw en dat vlies helemaal droog. Gideon ontving een teken. En Abraham, om nog maar een ander voorbeeld te noemen, als de Heere hem een zoon belooft, stelt eigenlijk dezelfde vraag als Zacharias. Heere, waaraan zal ik dat weten, want ik ben oud geworden. En Abraham krijgt wel een teken. Wat is het verschil? Wat is het verschil met Zacharias? Wel dit. Dat voor Gideon en voor Abraham gold, dat ze het teken vroegen omdat ze zichzelf wantrouwden. Omdat ze hun eigen ongelovige hart wantrouwden. Het was alsof Gideon en alsof Abraham het zei tegen de Heere: Heere, wat u gesproken hebt, dat is echt waar. Dat is de waarheid. Maar ik ken mijn eigen hart. En dat hart is zo geneigd om te twijfelen. Dat hart is er zo toe geneigd om uw waarheid en uw betrouwbare woord altijd weer in twijfel te trekken. En ik ben bang, Heere, dat er straks, of misschien al heel snel, een moment komt dat dat gebeurt. En dat ik de troost van uw woord weer kwijt ben. En daarom wilt u me een teken geven. U weet toch zelf wat er in mijn hart leeft. Dat er zoveel ongeloof is en ik moet het voor u belijden. En juist omdat er zoveel ongeloof in mijn hart is, doet u een teken, Heere, en wilt u het me des te duidelijker maken. Wanneer een mens zo, en laten we de lijn maar doortrekken, wanneer we zo vandaag de dag om bevestiging vragen van Gods woorden, dan is dat geoorloofd. Dan is dat toegestaan. We mogen vragen of de Heere dat woord dat Hij gesproken heeft in ons leven, misschien ook heel persoonlijk tot uw hart, of de Heere dat ook wil bevestigen. Of Hij dat nog eens wil zeggen, maar dan altijd wel vanuit deze achtergrond, dat je je eigen wankelmoedige en twijfelmoedige en ongelovige hart kent en dat voor de Heere beleidt en het zegt: Heere, aan uw woord en aan uw waarheid ligt het niet, want uw woord is de waarheid. Maar in mijn hart is nog zoveel twijfel en ik ben zo tot hinken en tot zinken ieder ogenblik gereed, en daarom wilt u het nog eens een keer zeggen. Dat zijn toch van die vragen die niet onbekend zijn in het leven van mensen die de Heere mogen vrezen. Heere, wilt u het nog eens zeggen? Wilt u het nog eens spreken tot mijn ziel? Zie, ik ben uw heil. Dat kan toch wel eens het gebed zijn voordat de avondmaalzondag daar is. Heere, wilt u het in de tekenen van brood en wijn nog eens tot mijn hart zeggen? Zie, ik ben uw heil. Dat kan je gebed zijn wanneer je naar de kerk komt. Heere, spreek nog eens een keer, want van mijn armoede kan ik niet leven. En er is zoveel twijfel in mijn hart. Het echte geestelijke leven, het leven dat de Heere zelf gewerkt heeft, ziet ook altijd uit naar bevestiging. Vraagt ook altijd en zoekt ook altijd naar meer zekerheid. En hoe zal ik die zekerheid ontvangen? Enkel en alleen vanuit het spreken van de Heere. Heere, spreekt u opnieuw. Maar wat Zacharias in onze tekst doet, dat is het tegenovergestelde, gemeente. Weet u wat Zacharias doet? Die wantrouwt niet zijn eigen hart. Zijn eigen ongeloof, dat is niet de achtergrond van de reden dat hij om een teken vraagt, maar hij wantrouwt de Heere. Hij zet geen vraagtekens bij zijn eigen hart en bij zijn eigen geloof, maar hij zet vraagtekens bij de betrouwbaarheid van Gods beloftewoord. Waar blijkt dat uit? Wel uit wat hij er vervolgens bij zegt, slot van vers 18, want ik ben oud, Heere, en mijn vrouw is verre op haar dagen gekomen, die is ook al oud en onvruchtbaar, er is toch echt geen mogelijkheid meer om een kind te ontvangen, dat kan toch niet. En zo vraagt Zacharias om een teken. Niet, nogmaals, niet omdat hij zijn eigen ongelovige hart wantrouwt, maar omdat hij Gods betrouwbare woord wantrouwt en in twijfel trekt. Ongeloof, gemeente, in het leven van Zacharias. Dat is dan ook het eerste wat we leren vanuit vers 18. Ongeloof in het leven van een kind van God. Want dat was Zacharias. Dat hebben we de allereerste keer dat we over de geschiedenissen van Lucas 1 hebben nagedacht met elkaar kunnen horen. Datgene wat er toen over Zacharias gezegd werd. Wat was dat ook alweer? Zacharias en Elisabeth waren beide Godvrezend, rechtvaardig, wandelend in al de geboden en rechten van de Heere, onberispelijk. Zacharias, een kind van God, en toch is er ongeloof in zijn hart. Hoe moeten we dat opvatten? Moeten we dat zo opvatten dat Zacharias helemaal ongelovig geworden is? Nee. Calvijn gebruikt hier het prachtige beeld van een boom. En hij zegt, het geloof in het leven van Zacharias is te vergelijken met een boom. Een boom die nog steeds wortels in de grond heeft. En die nog steeds een stam heeft die rechtop staat. Maar de takken en de bladeren van het geloof van Zacharias, die worden hevig heen en weer bewogen. Er is ongeloof. En als de takken en als de bladeren hevig heen en weer bewogen worden, dan lijkt het wel alsof alles heen en weer geschud en alsof alles heen en weer bewogen wordt. Ongeloof. Zit u vanmorgen zo in de kerk? Het zou kunnen zijn dat er iemand in de kerk is vanmorgen. Iemand die de Heere mag kennen en mag liefhebben. En die toch met ongeloof in zijn hart in de kerk zit. Geestelijk donker. Geen licht. Geen ongeloof. De takken worden als het ware hevig heen en weer bewogen. Hoe komt dat eigenlijk? Hoe komt dat in het leven van Zacharias? Zullen we het eens vanuit onze tekst opdiepen. Waar komt het ongeloof vandaan in het leven van een kind van God? Dat komt allereerst hier vandaan, dat zo iemand gaat zien op de omstandigheden. Dat is wat Zacharias hier ook doet. Waarom gelooft hij het woord van de engel niet? Slot vers 18. Ik ben oud. En mijn vrouw is ver op haar dagen gekomen. Ongeloof richt zich op datgene wat voor ogen is, wat we zien. Denkt u maar aan Petrus, dat hele duidelijke voorbeeld. Petrus die overboord stapt, maar die op een bepaald moment naar de golven gaat kijken. En die hoge golven ziet en dan in de golven wegzakt. Ongeloof ziet op de omstandigheden, op de dingen om je heen. Dat is het eerste. Zou dat misschien ook de oorzaak kunnen zijn van uw ongeloof? Dat u ziet op de omstandigheden. Dat u alleen maar de dingen ziet die voor ogen zijn. Er is nog iets wat over dat ongeloof te vertellen is. Want ongeloof, dat leeft ook niet. En dat is eigenlijk onlosmakelijk met dat eerste verbonden. Ongeloof leeft niet bij wie God is. Als Zacharias geleefd had bij wie God is. Als Zacharias geleefd had bij hoe God zich bekend maakt in zijn woord. Als de Almachtige, als die God die alles kan wat hij wil, als die God voor wie niets te wonderlijk is, dan had Zacharias niet getwijfeld. Dan had hij hetzelfde gezegd als wat Maria had gezegd. Mij geschieden naar uw woord, want zou er voor de Heere iets te wonderlijk zijn. Maar Zacharias leeft niet bij wie God is en bij hoe God is. En daar zou ook een oorzaak kunnen liggen van ongeloof in het leven van een kind van God. Dat zo iemand niet meer leeft bij de eigenschappen, bij de deugden van God. Wat is het nodig om in dat verband ons steeds weer biddend stil te zetten bij hoe God zich bekend maakt? Wat is het nodig om de eigenschappen, om de deugden van de Heere steeds biddend te overdenken? Zijn almacht, zijn rechtvaardigheid, zijn trouw, zijn genade, zijn heiligheid. En het derde wat eigenlijk verklaart waar het ongeloof in het leven van Zacharias vandaan komt is, dat hij op het moment van onze tekst niet geleefd heeft bij Gods woord. Want als hij geleefd had bij Gods woord, dan had hij het geweten. Dat bij God alle dingen mogelijk zijn. En dat bij God ook datgene mogelijk is wat God hier belooft. Dat zijn vrouw een kind zou krijgen. Want dat was in de geschiedenis van Israël meerdere keren gebeurd. Dat had Zacharias in zijn Bijbel. En als priester was hij ongetwijfeld wel bekend met Gods woord. Dat had hij in zijn Bijbel echt kunnen lezen. Hoe Isaac op een wonderlijke manier geboren was. Dwars door de onmogelijkheid heen. Hoe Simson op een bijzondere manier wonderlijk geboren was. Dwars door de onmogelijkheid heen. Hoe Samuel op een wonderlijke manier geboren was. Ook door de onmogelijkheid heen. Hij had bij het woord moeten leven. Het ongeloof in het leven van Gods kinderen gaat het ook niet vaak hierop terug, dat u slordig bent geworden in de omgang met Gods woord. En dat daardoor het ongeloof steeds meer vat krijgt op een mens. Maar misschien zegt u, het is met mij vanmorgen nog heel anders. Ik zit niet als een mens in de kerk van wie de wortels nog wel in de grond zich bevinden en van wie de stam rechtop staat en waar alleen de takken en de bladeren heen en weer bewogen worden. Was het maar zo. Maar ik ben nog in de diepe zin van het woord ongelovig. Het woord van God heeft in al die jaren dat ik in de kerk gekomen ben, misschien van jongs af aan al, nog nooit geloof gevonden in mijn hart. Ongelovig, nog altijd. Kan dat? Ja, dat kan, gemeente. Dat kan ook wanneer ik jaren in de kerk gezeten heb, dat ik nog nooit echt geloofd heb. En wat is daar de oorzaak van? Ja, daar zouden vanuit Gods woord natuurlijk verschillende antwoorden op te geven zijn. Maar mag ik u vanmorgen dan maar een enkel antwoord geven? Zou het hiermee te maken kunnen hebben? Dat u nog nooit gezien hebt. Dat jij nog nooit gezien hebt. In wat voor gevaar je je bevindt. Verloren. En als ik ongelovig blijf, blijf ik verloren. Ik sta als het ware aan de rand van de afgrond. Nee, ik moet het nog anders zeggen. Ik hang als het ware aan een hele dunne draad boven de afgrond. En die dunne draad is alleen maar mijn leven. Maar als ik nog ongelovig ben en het draadje knapt een keer, dan val ik voor eeuwig. Dat is het beeld wat Gods woord ons tekent van onze toestand van nature, wanneer ik voortleef in ongeloof. Hebt u uw gevaar wel eens gezien? En zou ongeloof misschien ook hiermee te maken kunnen hebben? Dat u nog nooit gezien hebt wat voor een gevaar en wat voor een gif de zonde is. Het allerzwaarste gif dat er hier op aarde is. En dat ik iedere keer weer inneem. Totdat ik de laatste hoeveelheid inneem. En het me voor eeuwig fataal wordt. Zonde is zo onze vriendgemeente. Daar hebben we vriendschap mee gesloten. Daar hebben we een verbond mee gesloten. Maar Gods woord laat ons iets anders zien. Zonde is een dodelijk vergif. Zou het ook hiermee te maken kunnen hebben, gemeente, dat u nog nooit gezien hebt waar God de prediking voor gebruikt heeft? opdat zondaren zalig zouden worden. Ik kom niet naar de kerk om een plicht te vervullen. Ik kom, als het goed is, niet naar de kerk om een gewoonte in stand te houden. Ik kom, als het goed is, niet naar de kerk voor mijn ouders of voor mijn grootouders, omdat die het nu eenmaal verwachten en ik die mensen er wel bijzonder mee kwets wanneer ik niet meer ga. Maar ik kom naar de kerk omdat daar het woord gepreekt wordt en omdat het woord het middel is dat God wil gebruiken om zondaren zalig te maken. Maar hebt u, heb jij in het woord, in het gepredikte woord ooit Gods stem gehoord? Of leg ik het naast me neer en schud ik het van me af, misschien al wel voordat ik de drempel van de kerk overga wanneer ik het kerkgebouw verlaat? We hebben het weer gehad. 1 keer, 2 keer. God zoekt zondare gemeente in het gewaad van zijn woord. Ongeloof is het woord dat gepreekt wordt, dat zondag in zondag uitgepreekt wordt, dat u misschien al wel 1000 keer gehoord hebt, is dat woord nog altijd afgeketst op uw, op jouw ongelovige hart. En aan wie ligt dat dan? Ligt dat aan de Heere, die het steeds weer liet prediken, die het ernstig en die het welgemeend liet zeggen, dat hij geen lust heeft in de dood van de goddeloze, maar daarin dat een zondaar zich bekeert en leeft? Ligt het aan de Heere, of ligt het aan mijn vijandige hart? Ongeloof is niet alleen iets dat bewezen wordt, maar ongeloof is ook iets dat aangeklaagd wordt in onze tekst. We lezen verder in het 19e vers. Want als Zacharias zo ongelovig reageert op de belofte van God, dan zegt de engel in vers 19: ik ben Gabriël die voor God sta, en ik ben uitgezonden om tot u te spreken en u deze dingen te verkondigen. De grote lijn van die tekst is eigenlijk deze. Kort samengevat zegt Gabriël dit: Zacharias, u hebt een belofte gehoord en u gelooft die belofte niet, maar laat het eens tot u doordringen dat die belofte heel persoonlijk tot u gebracht is door niemand minder dan een engel. Dat is een verwijt dat door Gabriël en ten diepste door de zender van Gabriël, door God zelf, aan het adres van Zacharias klinkt. Maar als we die woorden nog eens goed bekijken, blijken er eigenlijk 3 aanklachten in te liggen. 3 aanklachten tegen het ongeloof. De eerste aanklacht ligt in de naam die Gabriël noemt: ik ben Gabriël. De tweede aanklacht ligt in het ambt dat hij heeft, want hij zegt dat hij degene is die voor God staat. En de derde aanklacht ligt in de opdracht die Gabriël kreeg: ik ben uitgezonden om tot u te spreken. Laten we die 3 aanklachten 1 voor 1 nagaan. De eerste aanklacht: ik ben Gabriël. Dat is het eerste wat Zacharias gehoord heeft. En de priester, die bekend was met het woord van God, hij moet onmiddellijk de naam Gabriël herkend hebben, want die naam wordt in het Oude Testament ook 1, 2 keer gebruikt. In het boek Daniël. Als Daniël daar op zijn knieën ligt in het gebed om de vervulling van Gods belofte, Daniël 9, dan verschijnt aan Daniël een engel. En het is dezelfde engel Gabriël. Zo maakt hij zich ook bekend. En dan gaat die engel opnieuw Gods belofte laten klinken in het leven van Daniël. En dan profeteert hij over 70 weken. En over het feit dat de Messias zou komen. Dat is een van de weinige plaatsen in het Oude Testament waar de naam Messias letterlijk genoemd wordt. Dat de Messias zou komen en dat hij uitgeroeid zou worden. En dan staat er in Daniël 9 bij. En het zal niet voor hemzelf zijn. Dat de Messias uitgeroeid zou worden en het zal niet voor hemzelf zijn. Dat is eigenlijk een adventsbelofte. Belofte van de komende Messias die zou komen, zal lijden, zal sterven, uitgeroeid zal worden. En dan ook dat heerlijke evangelie, voor wie is dat? Niet voor hemzelf. Hij komt in de plaats van anderen. Hij komt voor een zondig, schuldig volk. Hij komt voor vijanden. En als Gabriël dan die boodschap, die belofte heeft laten klinken, en Daniël die belofte heeft gehoord, en daar gaat het me vanmorgen even om, dan vindt die belofte bij Daniël geloof. Terwijl Daniël in ballingschap zit. En terwijl de tempel in Jeruzalem aan puin ligt. Terwijl alle omstandigheden tegen zijn. Maar de belofte van God aan Daniël vindt bij Daniël geloof. En nu tegenover Daniël Zacharias. Zacharias die priester is in de tempel. En de tempel ligt niet aan puin, maar hij staat er, hij is weer opgebouwd. En Zacharias is niet een balling ergens in het verre Babel, maar hij doet dienst als priester in Gods tempel. En dezelfde Gabriël komt met Gods belofte. En die belofte stuit in het leven van Zacharias op ongeloof. Hoort u, gemeente, dat alleen al die naam Gabriël, die bij Zacharias directe herinnering heeft opgeroepen aan die verschijning aan Daniël in het Oude Testament, dat die eigenlijk één aanklacht is tegen Zacharias. Zacharias, waarom geloofde Daniël het in die heel moeilijke en ongunstige omstandigheden wel? En waarom gelooft u het niet? Zo kan de Heer vandaag de dag nog steeds mensen gebruiken. Het geloof van anderen gebruiken. Om Gods kinderen tot verootmoediging te brengen. Hij wel. En ik niet. Daniël wel. Zacharias niet. Dat kan de Heere ook gebruiken wanneer hij gaat werken in het leven van iemand die onbekeerd is. Dat je het gaat zien. Hij wel. En ik niet. Terwijl hij of zij misschien zulke moeilijke dingen heeft meegemaakt. Terwijl hij of zij misschien verstandelijk wel veel minder vermogen heeft dan ik. En hij mocht buigen, of zij mocht buigen voor de Heere en geloven. En ik nog altijd ongelovig. Dat kan de Heere gebruiken, gemeente, om een mens in de nood te brengen, in de schuld te brengen. Ik denk aan Augustinus, u hebt misschien wel eens van hem gehoord, leefde tussen 354 en 430. Augustinus, die helemaal vast zat aan de zonde. En vooral twee zonden waren er die in zijn leven een grote rol speelden. De zonde van de seksuele begeerte, die hij de vrije teugen liet. En de zonde van de hoogmoed. En eigenlijk kwam er nog een zonde bij, de zonde van het ongeloof. En Augustinus kon niet loskomen van die zonde. En dan komt er op een zekere dag Iemand die hem een verhaal vertelt over twee eenvoudige mensen die tot bekering zijn gekomen. En dat verhaal, het is maar een heel eenvoudig verhaal, maar dat slaat bij Augustinus naar binnen. En dan roept hij het uit tegen zijn vriend die ook in huis is. Kijk nu eens, zegt Augustinus, onontwikkelde, eenvoudige mensen bestormen het koninkrijk der hemelen en ze nemen het in. En zullen wij met alles wat God ons gegeven heeft verloren gaan? En dat verhaal dat aan Augustinus verteld werd, is een van de middelen geweest die God wilde gebruiken om hem tot bekering te brengen. God kan het beschamende voorbeeld van een ander die gelooft gebruiken om je te wijzen op de schuld van het ongeloof. Om het ongeloof aan te klagen. De naam Gabriël. In de tweede plaats, er wordt nog iets gezegd, namelijk het ambt van de engel Gabriël. Wat zegt Gabriël daarover? Ik ben Gabriël die voor God sta. Wat betekent dat? Kinderen, dan moeten jullie denken aan een koning in de tijd van de Bijbel. Zo'n koning zat op een troon. En om die troon stonden allerlei knechten, allerlei hovelingen. En die stonden klaar, hun oren gespitst, om te luisteren wat de koning zou zeggen. Wat voor bevelen hij zou geven. Wat voor machtswoorden hij zou laten klinken. Zoals de knechten, zoals de hovelingen staan rondom de troon van de koning, zo staan voor de Heere, voor zijn troon, voor zijn aangezicht, ook bepaalde mensen. Wie? In het Oude Testament worden drie groepen genoemd. Engelen. Vandaar dat Gabriël hier zegt, ik ben Gabriël die voor God sta. De tweede groep, profeten. Van de profeten lezen we in het Oude Testament ook dat ze voor God staan. En de derde groep, en daar gaat het me nu om, priesters. En wat was Zacharias ook alweer? Priester. Zacharias, zegt de engel, ik ben Gabriël die voor God sta. Die voortdurend gespitst ben op de woorden van de Heere, helemaal gericht ben op wat God in zijn majesteit tegen me zegt. Maar u bent een priester. En priesters behoren ook voor God te staan. Die horen ook gericht te zijn op Gods woord. En die horen ook gehoorzaam te zijn aan wat de Heere zegt. En kijk nu eens, Zacharias. Wat hebt u gedaan? God heeft gesproken. En u gelooft het niet. Dat is de tweede manier waarop het ongeloof van Zacharias wordt aangeklaagd. Zou dat ook niet een woord kunnen zijn, gemeente, dat heel bijzonder gericht is tot u, wanneer er ongeloof is? Want hebt u voor God gestaan? Hoe vaak hebt u, heb jij in de afgelopen week voor God gestaan? Voor God gestaan, vraagt iemand, maar wij zijn toch geen engelen? En wij zijn toch geen profeten en geen priesters? Nee, maar heb je je wel voor Gods woord gesteld? Om te luisteren naar wat God zegt. Hoe vaak hebt u, heb jij van de week zo voor God gestaan? Heere, spreek, want uw knecht hoort. Ja, zegt iemand, maar daar moet je dan toch wel bekeerd voor zijn. Nee, gemeente, dat is een opdracht die komt tot een ieder. Om zo voor de Heere te staan en te luisteren naar wat God te zeggen heeft. Heere, spreek. En als je dat laatste dan niet kunt zeggen, want uw knecht hoort, o bid dan maar, Heere, spreek en geef me geopende oren om te luisteren naar wat u te zeggen hebt. En dan nog de derde aanklacht tegen het ongeloof van Zacharias. Dat is het slot van vers 19. Ik ben uitgezonden om tot u te spreken en u deze dingen te verkondigen. Letterlijk staat er te evangeliseren. Gabriel zegt dus, Zacharias, bedenk het eens. Dat die grote heilige God mij, een van de hoogste engelen, want dat was Gabriel naar alle waarschijnlijkheid, een van de belangrijkste, voornaamste engelen, dat de hoge heilige God mij heel persoonlijk met een boodschap van hem naar u heeft toegestuurd. En dat ik u deze blijde boodschap, dit evangelie, moest brengen. Wat een zorg van de Heere. Hij heeft zijn engel gezonden. Hij heeft een boodschapper gestuurd. En die boodschapper komt de belofte van het evangelie heel persoonlijk bezorgen. En nu stuit die zorg van de Heere op uw ongeloof. En dan trekken we de lijn maar door, gemeente vanmorgen. Want al staat er vanmorgen geen engel uit de hemel in ons midden. De Heere, hij betoont toch wel zijn zorg, of niet? En het feit dat je een Bijbel hebt en dat je hem kunt lezen. We zouden eens moeten uitrekenen hoeveel mensen, dat is natuurlijk moeilijk uit te rekenen, maar hoeveel mensen er op de wereld geen Bijbel hebben. Hoeveel mensen er in deze wereld niet de prediking van het woord hebben. En wij hebben het wel. De Heere die keer op keer zijn boodschappers, zijn dienaren van het woord zendt met zijn woord. En het laat klinken en het keer op keer betuigt. Ik heb geen lust in uw dood. Maar daarin dat u zich zou bekeren en dat u zou leven. Wat een zorg van de Heere. Heel wonderlijk eigenlijk. Want ik had ook geboren kunnen worden en u had ook geboren kunnen worden ergens in een land waar bijna geen christen was. U had ook geboren kunnen worden en jij had kunnen opgroeien in een gezin waar men geloofde in Allah. En waar de Koran op tafel lag in plaats van de Bijbel. En God heeft u, jou, hier een plaats gegeven, onder zijn woord. Maar als de Heere die zorg nu heeft betoond aan u, aan jouw leven, wat erg, gemeente, als dat woord dan nog steeds stuit op ongeloof. Ja, dat is erg. Dat blijkt tenslotte ook uit de straf op het ongeloof. Vers 20. Want daar zegt de engel, en zie, Zacharias, gij zult zwijgen en niet kunnen spreken. Op dat moment wordt Zacharias door Gods wonderlijke kracht van het ene op het andere moment stom. Hij kan niet meer spreken. En de periode dat hij geen woord meer kan uitbrengen, die duurt in elk geval ruim 9 maanden. 9 maanden dat Zacharias niet meer kan spreken met diezelfde mond waarmee hij Gods belofte in twijfel heeft getrokken. Heere, waarbij zal ik dat weten, want ik ben oud. God legt die ongelovige mond het zwijgen op. Gemeente, is het u wel een wonder geworden dat wij nog spreken kunnen. Dat u, dat jij nog spreken kunt. Als we het in de afgelopen tijd en misschien ook wel in de afgelopen week gezegd hebben, ik heb er toch wel mijn twijfels over. Is het wel waar wat God zegt? Als het op de bodem van uw hart ligt, dat kleindenken van de Heere en die achterdocht en die argwaan als God zijn belofte laat prediken, is het wel waar? Wat een wonder, gemeente, dat we nog spreken kunnen. Dat God onze mond, waarmee wij zoveel ongelovige woorden spreken, nog niet het zwijgen opgelegd heeft. Ik moet nog een stapje verder gaan. Want het ongeloof ligt niet alleen op onze lippen. Het ligt ook in ons hart. Wat een wonder, gemeente. En is het voor u en is het voor jou al een wonder geworden dat God geeft dat dat ongelovige hart nog klopt? Dat Hij ons leven nog verlengd heeft. Dat Hij ons ongeloof nog verdraagt. En dat Hij zich deze zondag opnieuw bekend wil maken. Als die God die het verlorene zoekt. Als die God wiens woord betrouwbaar en waarachtig is. Als diegene die de amen is. Op dat ongelovige mensen zouden gaan buigen. En hun ongeloof voor de Heere zouden gaan belijden. En ermee in de schuld zouden komen. En het zouden gaan bidden: Heere, kom mijn ongelovigheid te hulp. Straf voor Zacharias, ja, een passende straf. Met de mond waarmee hij God beledigd heeft, kan hij meer dan 9 maanden niet spreken. Maar het is ook een genadige straf, gemeente. Want Zacharias wordt wel stom, maar hij wordt niet doof. Hij kan het woord dat Elisabeth hem in die dagen ongetwijfeld vele keren heeft voorgelezen. Hij kan dat woord nog steeds horen. En Zacharias, hij wordt ook niet blind. Hij kan zien. Hij kan zien hoe God, ondanks zijn ongeloof, zijn belofte toch gaat vervullen. Hij ziet het. Na verloop van maanden, hoe er een kindje gaat groeien in de buik van zijn vrouw Elisabeth. En hoe zijn vrouw ook in dat opzicht steeds meer gaat tekenen. De Heere, hij maakt Zacharias tijdelijk wel stom, maar hij maakt Zacharias niet blind. Wat zou dat Zacharias een verdriet hebben gegeven, gemeente? En een blijdschap. Verdriet. Dat hij God zo wantrouwd heeft. En zo ongelovig is geweest. Terwijl hij het ziet. Dat God getrouw zijn woord houdt. Ja, dat geeft verdriet. Dat brengt een kind van God ook na ontvangen genade weer in de schuld. Als je het ziet. Dat God ondanks ons ongeloof toch zijn belofte vervult en de getrouwe blijft. Dat brengt je ook in de verwondering, Heere. Indien wij ontrouw zijn, Hij blijft getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. En dat is een pleitgrond, gemeente. In het leven van Gods kinderen, wanneer ze zoveel ongeloof tegenkomen. En ze, zoals het avondmaalsformulier dat zo prachtig zegt. Nou ja, zo prachtig zegt, maar wel zo levensecht zegt. Dat een kind van God niet alleen tegen de zonde heeft te strijden, maar wat wordt er het eerste genoemd? Dagelijks tegen de zwakheid van ons geloof te strijden hebben. Herkent u het? Hebt u die strijd iedere dag? Tegen de zwakheid van het geloof te strijden. Wat ligt er dan een pleitgrond in onze tekst? Heere, u hebt uw belofte toch vervuld. Ondanks het ongeloof van Zacharias. En wilt u dat ook doen in mijn leven? En geeft u me het geloof. Geeft u me Geloof om te geloven. Na ontvangen genade wordt een mens afhankelijk. Krijg je de Heer in alle dingen nodig. Zonder u kan ik niets doen. En u die nog ongelovig bent. Ja, u hebt ook een pleitgrond in deze woorden. Niet om ongelovig te blijven. Maar wel om voor de Heer op de knieën te komen. En voor hem uw ongeloof te belijden. En het aan hem te vragen. Heere, u die het geloof gaf. U die het werkte in het leven van Zacharias. U die het door de apostel Paulus liet opschrijven. Dat het geloof ook een gave van God is. Wilt u het ook mij geven, Heere. En vergeef me mijn ongeloof. En dan mag u hierop pleiten. Dat in het geloof de Heere de meeste eer ontvangt. Want niets is zo beledigend en zo erg als het ongeloof. Vandaar dat de Heer Jezus erover geweend heeft. En zich erover vertoornd heeft. En dat ook vandaag nog doet. Maar niets geeft de Heere ook zo de eer als het geloof, zijn woord voor waar houden. Amen.